Nou, we hebben dit jaar, afgelopen jaar, voor het eerst een meting gedaan met onze menselijke maatmonitor. Het is een nieuw instrument waarmee wij kunnen beoordelen, kunnen meten of onze cliënten ook inderdaad ervaren dat wij de menselijke maat daadwerkelijk toepassen.
Welkom bij KRAP, de stakeholder podcast van UWV. Journalist Martijn de Grever verkent maandelijks belangrijke UWV-thema's, zoals de uitdagingen van krapte op de arbeidsmarkt en het streven naar een meer persoonlijke dienstverlening. Dit keer zijn we op bezoek bij UWV in Amsterdam. Aan tafel zitten Henk Veerman, vicevoorzitter van de UWV-cliëntenraad, en Maarten Kamps, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. Het jaarverslag 2023 is net verschenen. Het centrale onderwerp van deze podcastaflevering. Belangrijke vraag: is de dienstverlening aan cliënten van UWV ook echt verbeterd? En hoe is de verhouding tussen cliëntenraad en raad van bestuur?
Zullen we eens even met u beginnen, meneer Veerman? Want de cliëntenraad, wat is dat eigenlijk?
Wat is dat?
Ja.
Ja, het is de belangenvertegenwoordiger van al die miljoenen Nederlanders die op een of andere manier afhankelijk zijn of op een of andere manier verbonden zijn met UWV als cliënt.
We gaan straks er wat verder op in. Maar even te beginnen, hoe zou u uw verhouding eigenlijk met de Raad van Bestuur typeren?
Op dit moment?
Ja.
Uitstekend.
En u zegt erbij op dit moment, betekent dat er verloop zit in kwalificatie?
Ja, ik ben hier ruim 7 jaar bij de Centrale Cliëntenraad. En dat was jaren geleden anders.
Ja, en hoe zou u het dan typeren? Want het is nu perfect. Dus, en het was?
Dat was een gespannen situatie. Ja, een heel groot deel van de zaken die wij adviseerden, en dat is onze taak, die werden voor kennisgeving aangenomen.
En nu?
Nu wordt wat mee gedaan.
Ja. Ik vond het wel mooi. Ik las ter voorbereiding ook een stuk dat ze het heeft vaak ook even een beetje op spanning gestaan. Dus dan hadden ze op de laatste informatie gekregen en hebben ze een boos persbericht de deur uit gedaan. Kost dat dan veel moeite om dat dan weer recht te breien?
Nou, het voordeel van de goede relatie en de korte lijntjes is dat volgens mij vrij snel weer we daar weer elkaar hebben gevonden. En eerlijk is eerlijk, de cliëntenraad had daar ook gewoon gelijk.
Kijk, dat schiet ook lekker op. Even die cliëntenraad. Dat is, hoe kun je eigenlijk in de cliëntenraad komen? Hoe word je daar? Moet je solliciteren? Word je gevraagd? Hoe is het met u?
Ligt er een beetje aan. Ja. De cliëntenraad bestaat officieel. Ik zeg officieel, want in werkelijkheid is het anders. Uit mensen die vanuit een belangengroepering komen. Zoals een achterbanorganisatie heet het dan. De vakbonden, verschillende vakbonden. Patiëntenorganisaties en dergelijke. Maar als er dan iemand niet komt op zo'n zetel. Maximaal zijn er 16 zetels. Dan kan die cliëntenraad zelf mensen gaan zoeken.
Ja. Wat u was, even als uw collega's, eerst cliënt.
Ja, ik ben een post cliënt geweest van UWV.
Ja, kunt u er iets meer over vertellen?
Ja, ik was werkloos. Ik kreeg een WW-uitkering. En vervolgens heb ik gedacht van ja, ik ga niet thuis niks zitten doen. Laat ik me aanmelden als cliëntenraadslid. En dat heb ik dan gedaan via mijn vakbond, de AOB, de onderwijzersvakbond.
Ja, want u komt uit het onderwijs, hè?
Ik ben jarenlang directeur, interim directeur van scholen geweest. Ja.
Wat maakt het werk zo leuk? Want dit is een podcast, mensen kunnen het zien, maar uw gezicht spreekt in die zin boekdelen. Dit is wel waar u echt ontzettend veel plezier uit haalt.
Ja, ja, dat wist ik ook niet van tevoren.
Nee.
Want behalve dan natuurlijk dat ik als directeur ook verantwoordelijk ben voor het wel en wee van het personeel. In wetstechnische zin, zeg maar. Als een soort personeelschef. Maar er bleek veel meer aan de hand te zijn. En het mooie was, daar konden we een rol in spelen. Nou goed, eerst niet zo herkend, maar de laatste jaren wel. En dat helpt dan tot soms ingrijpende verbeteringen van de dienstverlening van de UWV.
Wat noemt u meteen maar eens even? Waar bent u het meest trots op? Waar hebben jullie goed aan de bel getrokken of gealarmeerd? Of?
Oeh, dat is ingewikkeld. Wij waren de club volgens mij die het eerst begon over wat nu waardegedreven indicatoren heet. Procesindicatoren. Dus moet je voorstellen dat mensen moeten een bepaalde prestatie leveren als ze werken bij UWV. Dus in zoveel tijd zoveel dossiers afwerken bijvoorbeeld, zoveel gesprekken enzovoort. En wij zeiden dat is zeer waardevol. Maar doe er nou bij de mogelijkheid om meer aandacht te hebben voor mensen. En waardeer dat. Nou, dat viel niet goed. Maar op een gegeven moment viel het wel goed. Hadden allerlei andere maatschappelijke ontwikkelingen ook mee te maken. En ook een ander punt. We komen er straks op terug, hè, denk ik. Over die waardegedreven indicatoren. En een ander punt was het OTN-probleem. Dat waren mensen. We wisten in het begin niet hoeveel. Die op een, laat ik zeggen, verkeerde, je mag een schandalige manier zeggen, behandeld werden door UWV. En daar zijn wij voor in de bres gesprongen. En dat leidde tot twee zaken. Dat leidde tot de zogenaamde VIA-herstelactie, waar de mensen allemaal stuk voor stuk in hun rechten hersteld zijn. En het leidde ook tot een andere positie van ons, want wij namen het UWV heel erg kwalijk dat wij daarover niet werden geïnformeerd. En dat zette ons op de plek die ons ook wettelijk toekomt. Namelijk, we moeten advies kunnen geven over zaken die van belang zijn. Ja, als je niet eens geïnformeerd bent, dan kan je geen advies geven. Nou, vanaf dat moment is het beter gegaan.
Maarten Kamps, eigenlijk dezelfde vraag. Hoe zou u vanuit de directie UWV uw relatie met de cliëntenraad typeren op dit moment?
Nou, ik zou het ook typeren als echt een goede relatie. Ik vind het heel fijn dat er echt ook openheid is. Dat we elkaar weten te vinden en dat de cliëntenraad ook echt de dingen, de issues op tafel legt waarvan zij zeggen, ja, wij vinden dat hier meer aandacht voor moet komen. Wij zien hier knelpunten in de dienstverlening aan cliënten. Ik denk dat het voorbeeld, wat dan onder de afkorting OTN schuil gaat, dat een mooi voorbeeld is. Ja, niet wat daar gebeurd is, maar wel dat van de rol die de cliëntenraad heeft gepakt om daarbij aan de bel te trekken, bij herhaling over aan de bel te trekken. En wij hebben toen uiteindelijk, en ik realiseer me dat dat langer heeft geduurd dan dat had gemoeten, maar we hebben daar uiteindelijk ook gehoor gegeven aan de oproep van de cliëntenraad en eigenlijk gezamenlijk ook een aanpak ontwikkeld hoe dat op te lossen. En daar zijn we daarna ook helemaal gezamenlijk in opgetrokken. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. En er zijn tussendoor volgens mij allerlei illustraties van knelpunten die via de cliëntenraad op tafel komen. Soms is voor mij niet altijd zichtbaar dat het van de cliëntenraad komt. Hè. Dus dan komt het bij ons en dan hoor ik later van ja, maar de cliëntenraad is er als eerste over begonnen. Dus ik ben heel blij dat de cliëntenraad ook echt iedere keer de handschoen oppakt. En ook zegt, ja weet je, wij leggen op tafel wat er waar we tegenaan lopen.
Nou is het ook de dag dat er een persbericht de deur uitgegaan is. Maar nu ga ik aan u vragen, meneer Veerman. In dat persbericht, als ik het kort samenvat, er worden een aantal grote problemen worden natuurlijk nog steeds benoemd. Maar de hele tendens is dat het beter gaat. Nou is er nu de vraag, herkent u dat?
Ja, dat herkennen wij.
Ja?
Ja, dat heeft te maken met de veranderde houding. Ik pak nog even dat verhaal van daarnet op. Want dat werd in eerste instantie als incident beschouwd, waar 400 mensen niet goed behandeld waren. En uiteindelijk wel. En toen hebben we gezegd, wij denken dat het geen incident is. En toen is UWV actief op zoek gegaan naar andere momenten dat er inderdaad ook iets mis is. En dat heeft geleid tot een rijke verzameling verbeteracties. In diezelfde tijd speelde ook overigens de kindertoeslagaffaire. Dus we hadden wel met z'n allen de wind mee. Ik bedoel de Belastingdienst kindertoeslagaffaire toen. En dus het inzicht brak breed door dat je moest kijken naar het individuele belang van die individuele burger. Nou, en dat was nog net ons punt.
Ja. En dat kader is natuurlijk ook interessant, die cliëntondersteuner. Hè? Dat is echt één op één.
Ja.
Wat is je verhaal? Wat ik daar interessant aan vind, is dat je ook zegt, als je dat goed wil doen, dan moet je ook wel een bepaalde menselijke intelligentie hebben. Want je moet eigenlijk de vraag achter de vraag kunnen detecteren.
Klopt.
Ik kan me best voorstellen, ik zeg maar even in zijn algemeen, dat iemand heel boos is aan de telefoon. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar wacht eens even, zo laat ik me niet bejegenen. Maar je kan ook denken, maar wacht eens even, die boosheid komt ergens uit voort. Maar dat vergt bepaalde capaciteiten. Kunnen u mensen dat eigenlijk?
Ja, de mensen die bij ons aan de telefoon zitten, om daar maar even mee te beginnen.
Ja?
Dat is vaak het eerste contact voor heel veel mensen. Die zijn heel goed getraind en die snappen heel goed hoe ze dat soort gesprekken moeten voeren. En ook hoe ze, precies wat je zegt, ook het signaal achter de vraag achter de vraag weten te detecteren. Om een voorbeeld te noemen, kijk, heel veel mensen bellen om te vragen wanneer komt mijn uitkering?
Ja.
Nou kun je natuurlijk daar dan denken van oké, ik vertel u de datum dat de uitkering komt en daarmee is het klaar. Maar wij vragen nou juist ook aan onze medewerkers om dan ook door te vragen. De vraag, goh, bent u hiermee voldoende geholpen? Of is er nog iets anders? In een aantal gevallen komt er dan een verhaal over een zorg die daar leeft, omdat mensen hun huur niet kunnen betalen. En dus helemaal zitten te wachten van ja, ik heb dat geld nu nodig om mijn huur te kunnen betalen. Of mensen zitten diep in de schulden waar ze dat geld voor nodig hebben. En dat biedt vervolgens voor onze medewerkers de mogelijkheid om te zeggen, oké, maar dan kan ik u misschien juist ook verder helpen en u bijvoorbeeld in contact brengen met de mensen van ons geldzorgenteam, die u weer daarmee kunnen helpen. Dus ze zijn getraind om daar ook op door te vragen. En de mensen die de cliëntondersteuners zijn, dat zijn echt één mensen die fysiek met cliënten gaan zitten en gaan kijken, wat is er aan de hand, hoe kan vaak mensen die meerdere uitkeringen tegelijk hebben, waar ze dan geld moeten terugbetalen of niet weten waar ze recht op hebben, die weten ook van de hoed aan de rand van alle inhoud van alle regelingen. En weten dus heel erg goed hoe ze mensen daarbij moeten helpen.
En mogen ze ook in die zin de wet en regelgeving wat ruimer interpreteren? Dus als zij bijvoorbeeld merken dat een verhaal van een cliënt zegt, ja, dit is een onbedoeld bijeffect van onze wet en regelgeving, maar als we naar dit specifieke geval kijken, dan zien we hier dat het niet goed gaat. Met andere woorden, heeft zo iemand dan ook een beetje een mandaat om, nou, ik wil niet zeggen de wet te overtreden, maar in ieder geval wat flexibel om te gaan?
Ja, nou, wij overtreden hier in principe nooit de wet.
Oké, genoteerd.
Wij werken binnen de kaders van de wet. En daarbinnen proberen wij ook echt de bedoeling van de wet te raken. En dat is iets wat wij vragen van onze cliëntondersteuners, maar dat is iets wat wij van al onze medewerkers vragen. Om echt te kijken, niet in eerste instantie vanuit de wet, maar in eerste instantie vanuit de persoon. Je hebt iemand tegenover je, daar zit een mens. Wat heeft die nodig? Wat heb jij nodig?
Ja.
En dan te kijken, oké, de wet is mijn kader. Welke mogelijkheden biedt die wet? En laat ik nou ook echt kijken, wat was ook weer de bedoeling van die wet? Dat vragen wij iedereen om dat te doen. Dat is niet altijd makkelijk, want sommige mensen denken dat er maar één uitleg van de wet is. Dat is niet zo. En wij nodigen onze medewerkers dus uit om daarmee om die ruimte wel op te zoeken. Daar ook met elkaar over te spreken. En als het heel erg ingewikkeld wordt, dan kunnen ze daar ook mee naar de maatwerkplaats. En dan hebben we een heel team wat ook echt dat gaat bespreken om te kijken, ja, welke mogelijkheden hebben we nu om in deze complexe situatie ook echt een oplossing te bieden voor een cliënt.
Meneer Veerman, straks meteen zijn vinger
ja,
op.
Ja, want het is heel goed wat u vertelt, maar het is één woord, dat is echt niet correct. Het gaat dit over de wet, jawel in algemene zin, het hele stelsel kunnen we de wet noemen, maar het probleem is juist dat er verschillende wetten zijn. En sommige wetten zijn heel specifiek uitgewerkt, voor de WW en voor de VIA en zo, en andere wetten niet. Zoals bijvoorbeeld het grote verschil is met de wetten van de Algemene Bestuurswet, met de beschrijving die daar staat van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En daar staat nou net in waar u naar vroeg. Dat zijn die individuele belangen. Dus stel je nou voor dat iemand door een correcte uitvoering van die uitvoeringswet, WW enzovoort, onevenredig zwaar getroffen wordt. Mag dat dan? Nou, het antwoord is, dat zou niet moeten mogen. Ook rechters zeggen dat uiteindelijk tot in hoogste instantie. Nou, en dat is uiteindelijk, dat inzicht is breed doorgebroken. Maar dat vergt nog een heel scholingstraject. En daar is UWV nu op dit moment mee bezig. En daar zijn wij ook bij betrokken. Dat heet dan het morele dilemma. Namelijk die afweging van die verschillende wetten en plichten en rechten. Hoe ken je die uiteindelijk een doorslaggevende rol toe?
Ik zie dan in het persbericht staan, ons doel van het UWV dus, is dat iedereen die met het UWV te maken krijgt, zich gezien, gehoord en geholpen voelt.
Ja.
Hoe ver bent u vandaan van deze doelstelling? Hoe ver utopisch ver ligt die eigenlijk?
Nou, we hebben dit jaar, of afgelopen jaar, voor het eerst een meting gedaan met onze menselijke maatmonitor. Het is een nieuw instrument waarmee wij kunnen beoordelen, kunnen meten, of onze cliënten ook inderdaad ervaren dat wij de menselijke maat daadwerkelijk toepassen. Nou, daar worden allerlei vragen gesteld. Word ik ook gezien als mens? Heb ik het gevoel dat er echt naar mij geluisterd wordt? Is de bejegening in orde? Nou, daar komt nu bij deze eerste twee metingen uit dat 56% van de mensen de menselijke maat ervaart in het contact met UWV. Dat is gelukkig, op school zou je zeggen, dat is een 6-. Maar dus je zou zeggen, dat is voldoende. Het is een voldoende, maar het is niet voldoende. Dit is natuurlijk het begin. Dat moet natuurlijk veel hoger worden. Dit laat zien dat er echt nog een heleboel te doen is om te zorgen dat onze cliënten zich daadwerkelijk gezien, gehoord en geholpen voelen.
Ik vind het een spannende indicator, omdat het is een hele subjectieve indicator. Bij de een kan een behandeling of een bejegening enorm voelen, ik voel me gezien en gehoord. En die ander kan met diezelfde bejegening zeggen, dat bevalt me niet.
Dat klopt. En wij vragen van onze medewerkers ook om echt ook te kijken naar de persoon die je tegenover je hebt. Want wij willen graag dat wij met de mensen omgaan zoals zij graag willen dat wij met hun omgaan. Dus daar moet ook rekening mee gehouden worden.
Een van de allerbelangrijkste dingen is, en volgens mij bent u daar de grote aanjager van, meneer Kamps, is dat je, dan niet al te lang geleden moesten alle mensen die hier werken, ook dat binnen bepaalde tijdskaders allemaal doen. En u heeft eigenlijk gewoon gezegd, als iets langer nodig heeft, dan gaan we er langer aan besteden.
Ja, klopt.
Dat klinkt natuurlijk, denk ik, voor heel veel mensen muziek in de oren, maar dat geeft ook wel een druk op je organisatie. Want als mensen heel veel tijd hebben, dan betekent dat ze voor iemand anders waarschijnlijk minder tijd hebben.
Ja.
Dus bent u, ik ga maar meneer Veerman vragen, bent u daar eigenlijk onverdeeld van enthousiast over?
Ja, we zijn er zelf over begonnen.
Ja, nee. Maar in de praktijk nu?
In de praktijk Ja, het werkt zonder dat de regels heel duidelijk zijn. De echte officiële regels daarvan zijn nog niet volgens mij officieel in actie.
Wij geven hier heel veel ruimte en laten de... dat is denk ik. Wij geven hier gewoon heel veel ruimte.
Ja. Nu is er heel veel ruimte. Maar er moeten die waardegedreven indicatoren, zoals dat dan genoemd wordt, die moeten echt vorm gaan krijgen. En die zullen ook, schat ik in, terwijl we praten, als ze er zijn, veranderen. Want die moeten ontstellend goed geëvalueerd worden, zodat ze alleen maar beter kunnen worden. Maar we moeten vanuit die enorme ruimte toch naar een beheersing. Omdat je anders hebt dat mensen tussen wal en schip terechtkomen. Want dan ben je afhankelijk van die ene medewerker die het wel of niet ziet. En dat willen we natuurlijk ook niet.
Een belangrijke indicator waar jullie natuurlijk de hele tijd over lastige gevallen van mee geconfronteerd worden, zijn natuurlijk die wachtlijsten voor die keuring. Die is gedaald van 17.000 naar 14.000, 17%. We hebben eerder ook nog een talkshow gemaakt. Dat ging over gezondheid en werk. En het punt daarvan het UWV is natuurlijk dat jullie eigenlijk zeggen, we kunnen hier wel blijven aan de slag gaan, maar we moeten ook aan de voorkant, als het om preventie gaat, zorgen dat er gewoon minder instroom komt. Betekent dat eigenlijk per saldo in het huidige systeem dat het niet reëel is dat je dit eigenlijk gewoon überhaupt naar nul krijgt, als je dus niks aan de andere kant doet? Maar wat is reëel eigenlijk onder de huidige omstandigheden, dus zonder extra inspanning met preventie, van die 14.000?
Dat krijgen we sowieso niet terug met preventie, want preventie heeft een lange aanloop.
Dat kost jaren voor je dat effect ziet.
Wat er nodig is, is dat het voor ons makkelijker wordt om die beoordelingen te doen. We hebben daar nu van de minister de ruimte gekregen om voor mensen boven de 60 een vereenvoudigde beoordeling te doen. We krijgen vanaf komende zomer de ruimte om ook voor mensen die werken en die dus al een inkomen hebben, die beoordeling eenvoudiger te doen. Dat heet een praktische beoordeling. Ook dat maakt het sneller. We zijn bezig met een volledig nieuwe inrichtingen, nieuwe werkwijze van die sociaal-medische beoordelingen, waarbij professionals in een team werken en we niet alleen maar afhankelijk zijn van een verzekeringsarts. Die verzekeringsarts is altijd nodig, want dat is uiteindelijk de eindverantwoordelijke. Zo staat het ook in de wet. Maar die kan dat wel samen met een heel team doen, waardoor niet alleen we meer beoordelingen kunnen doen, maar ook die kwaliteit van die beoordelingen hoger wordt. Nou, dat zijn allemaal oplossingen waar we die lopen. En wij hopen dat we daarmee de beoordelingen terug kunnen. Dus de achterstanden, die grote aantallen mensen die wachten, dat we die terug kunnen krijgen.
Maar naar wat
het
eigenlijk?
Het is niet zeker of dat gaat lukken.
Nee.
En dat gaat hoe dan ook nog een aantal jaar duren.
Ja. Nou ja,
meneer Veerman?
Er zit nog een heleboel potentie in. Die sociaal-medische centra die zijn ingericht, die hebben niet allemaal dezelfde resultaten. Er zijn erbij die slagen er beter in om die wachtlijst te verminderen. En anderen is dus ook minder. Dus de kunst is nu om te vinden waar het aan ligt. Welke factoren doen ertoe? Want stel je voor dat je een aantal gouden eieren en oplossingen vindt. Mogelijk zijn die er.
Ja?
We weten het niet.
Oké.
Okay. Nee, ik ben het hier heel erg mee eens. Dus die sociaal-medische centra zijn in ontwikkeling. Dat zijn die teams waar die professionals samenwerken. En sommige zijn al een heel eind aan de gang. Die zijn al langer bezig. Die zijn uitontwikkeld, zou je kunnen zeggen. Doorontwikkeld. Daar gaat het heel erg goed. Anderen zitten nog echt in de beginfase. En de kunst is inderdaad om van elkaar te leren en de best practices eruit te halen. En daarmee dus te zorgen dat we met z'n allen meer beoordelingen doen. Ik ben daar overigens hoopvol over. Dus daar zit echt potentie. Maar goed, we zien die 14.500 is een groot aantal mensen. We zien de instroom op het hoge niveau. Er zit onzekerheid in hoe snel wij gaan in het omhoog brengen van het aantal beoordelingen. Dus daar zitten veel onzekerheden omheen om te kunnen zeggen wanneer wij precies geen wachtenden meer hebben. En we hebben nu gezegd dat gaat zeker nog 3 jaar duren.
Ja, en het probleem wordt nog erger, omdat we ZZP'ers hebben die eigenlijk ook beoordeeld zouden moeten kunnen worden. En daar is geen plaats voor.
Meneer Veerman, ik wil even naar het volgende. U bent 7 jaar, zit u in de cliëntenraad. Dat betekent dat u laatste jaar ingaat. Dat heeft niks met uw persoon te maken, maar je kan niet langer dan 8 jaar. Wat zijn uw ambities eigenlijk? Wat wilt u het komende jaar op de agenda hebben of onder de aandacht brengen?
Ja, voorlopig geen nieuwe onderwerpen. Alles waar we mee bezig zijn, daar zijn we mee bezig. En daar werken we ook samen met verschillende mensen van de UWV. Dat is ook veranderd in de afgelopen jaren. Wij zijn meer betrokken bij de uitvoering. En daar betrekken we zelf ook nog andere cliëntenraden bij. Ik ben lid van de Centrale Cliëntenraad voor Beleid, zeg maar. Maar er zijn ook districtsraden. Voor de uitvoering van het beleid. En wij betrekken in zogenaamde brede werkgroepen ook die mensen erbij. En dat doen we dan samen met mensen die met het bedenken van die uitvoering bezig zijn. En op die manier volgen we een aantal trajecten.
En ziet u daar nieuwe thema's al langzaam de contouren
van? Daar zijn een flink aantal nieuwe thema's bij.
Maar noem het toch maar eens eentje, want u gaat uw laatste jaar in. Dan kunnen we dat even meteen van u horen.
Nou, wat ik ook heel fraai vind, is een heel andere manier van benaderen van mensen. Die krijgen nu allerlei heel erg moeilijke brieven, om het zo te zeggen. Ja. Waar allerlei beschikkingen in staan en hoe het allemaal in elkaar zit en wat er allemaal verwacht wordt. Soms worden ze behoorlijk onaardig aangesproken. Dat werkt niet goed, vindt de UWV ook. Maar je zou moeten werken aan een compleet ander systeem. Waarbij je zegt van, wat willen die mensen nou eigenlijk weten? Laten we ze dat vertellen. En hoe gaan we ze vertellen? Meer met plaatjes bijvoorbeeld erbij, waar je in één keer kan duidelijk maken. Nou, UWV heeft een groep aangesteld om daar apart mee bezig te zijn. Zo denken zonder kaders, hè. Die vrijheid is er ook bij UWV. En ik hoop persoonlijk dat dat uiteindelijk gaat leiden tot een ingrijpende wijziging van hoe benader je mensen.
Ja. Maarten Kamps, u heeft ook op een aantal ministeries heeft u hele hoge functies bekleed. U weet ook dat je, als je bij de overheid in Den Haag het woord stelselwijziging hoort, dan beginnen ook wat mensen te puffen en te zuchten al. Oh nee, oh nee, daar gaan we. Het gekke is dat we nu eigenlijk in de tijd zitten. Dat zou je het best in bepaald opzicht een soort perfect storm kunnen noemen. Dus we hebben de krapte op de arbeidsmarkt. De uitvoering staat enorm onder de politieke schijnwerpers. Niet voor niks dat uw collega's ook bij de informateurs ook zijn geweest. Je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk dus al die verschillende ingrediënten bij elkaar, als je ooit iets wil veranderen, is het moment nu echt, hè? Er zit echt een momentum in.
Klopt. Er is, je zou kunnen zeggen, alle argumenten liggen op tafel om tot een serieuze wijziging van wetgeving om te gaan. Wij willen daar ook graag over meepraten. Dus onze ervaring en onze kennis daarin meebrengen. En de ervaring van de cliënten hoort daar natuurlijk ook bij. En het is wel goed om te realiseren dat als we dat goed willen doen en echt fundamenteel andere wetgeving willen maken, waar ook de professionals meer ruimte krijgen en die bedoeling van de wet eigenlijk meer de nadruk krijgt dan de letter van de wet, dat tijd kost om dat uit te werken. Om dat goed te doordenken, alle consequenties daarvan te doorzien en ook iets te maken wat kan gaan werken. Dat kost tijd en ik denk dat het belangrijk is dat die tijd ook genomen wordt. Dus laten we zeggen dat duurt een jaar of 5, misschien nog wel iets langer voordat dat nou ook geïmplementeerd kan worden. En wij hopen dat in die tussentijd er wel de concrete knelpunten die er zijn, dan ook worden opgelost. Dat daar niet mee wordt gewacht tot dan die stelselwijziging, maar dat we versneld toch de kleine knelpunten kunnen oplossen.
Laten we dan tot slot eens even heel ver kijken. Dus dat betekent dat jullie allebei over je graf heen even kijken. Gewoon eens even utopisch als vergezicht. UWV 2050, ik kan ook 2040 zeggen, maar gewoon ver voorbij jullie tijd, zou ik maar zeggen. Hoe zou jullie ideale UWV eruit zien dan? Wie mag ik als eerste? Ja, meneer Veerman.
Ik denk dat het dan niet meer bestaat als UWV.
Oké, want?
Dan hebben we één overheid die mensen helpt. En dan kan achter een balie kan er wel specialisten zijn die wij nu UWV'ers noemen, zeg maar. Of specialisten van de gemeente en dergelijke. Maar dat kan veel meer samenkomen. Ook daar zijn heel mooie resultaten van. Voor een Nederlandse burger is het belangrijk dat je vragen kwijt kan. Dat je
verhaal maar het UWV kan. Zou eigenlijk opgaan in de gemeentelijke loketten dan eigenlijk?
Ja, feitelijk wel. Ja. Maar tegelijkertijd die expertise vasthouden. Dat denk ik. Dus UWV zou wat mij betreft achter de schermen blijven bestaan, maar aan de voorkant niet meer.
Heel benieuwd of Maarten Kamps deze analyse deelt.
Nou, ik denk dat ik hoop dat UWV zich kan ontwikkelen naar een organisatie die primair mensen helpt op weg naar werk. En dat daarbij, kijk, nu gaat altijd heel erg de aandacht uit naar wat is het inkomen? Hoe werkt het precies uit als je weer gaat werken? Welke uitkering krijg ik nou precies? Heb ik nou wel recht? Heb ik geen recht? Aan welke voorwaarden moet ik allemaal voldoen? Dat is allemaal energie die opgaat aan die uitkering. Terwijl wij heel graag zouden zien dat die energie van mensen, dat die naar het vinden van werk gaat. Dat betekent dat we eigenlijk minder vooral ons zouden moeten focussen op weer aan het werk helpen van mensen. Daar zouden we ook meer instrumentarium en meer aandacht voor moeten hebben. En dan zouden we misschien met een veel eenvoudiger uitkeringsstelsel kunnen werken. Waardoor mensen sneller naar het werk komen. En dat is uiteindelijk het succes waar we allemaal naar op zoek zijn. Dat iedereen kan meedoen in die samenleving.
Ja, in meer of mindere mate aan het werken. Er zijn mensen die kunnen niet
zeker
100%
naar
inzetten.
Naar vermogen.
Absoluut. Dus als dat erbij gezegd wordt, dat is heel waardevol. Ja. En dan kunnen we ook nog overigens vrijwilligerswerk als serieus werk beschouwen. Het is een kwestie van definitie. Maar het werk is anders dan wat we nu beschouwen als een baan.
Misschien die relatie met de gemeente. We zijn nu op dit moment bezig met het ontwikkelen van regionale werkcentra in 35 arbeidsmarktregio's. Dat doen we samen met gemeenten. En dat is precies dat is eigenlijk dat loket op die arbeidsmarkt wat wij graag willen, waar wij graag in willen voorzien. Voor iedereen die niet werkt, ook voor iedereen die wel werkt. Dat je in de gelegenheid bent om ondersteuning te krijgen in het vinden van werk. En in een ideale wereld vindt iedereen een nieuwe baan voordat hij ontslagen wordt of voordat hij uitvalt door ziekte.
Ik zocht naar een mooie laatste zin, maar die kreeg ik net. Ik ga hartelijk danken Maarten Kamps, voorzitter Raad van Bestuur. En Henk Veerman, hij is de vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad. Dank beiden.
Dank u wel.
Dank je wel.
Dank voor het luisteren naar KRAP, de stakeholder podcast van UWV. Abonneren kan vanzelfsprekend via alle bekende podcastplatforms. Tot volgende keer!